oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Mensen, we gaan vandaag de wereld redden met een videogame. Niet van een superschurk, maar van de werkelijke ondergang van de planeet. Wat vinden jullie ervan?
Goed idee.
Ja, jij wel.
Prachtig idee.
Ja, prachtig idee.
Ja, prachtig idee.
Nou, we zijn het eens.
Alles nodig wat we kunnen hebben.
Ja, ook videogames. Ja. Juist, in deze strijd. En dus hoor je daarover in deze aflevering van All in the Game. De podcast over videogames voor iedereen. Delen met je vrienden en abonneer je om op de hoogte te blijven. Vandaag heb ik in de studio
André Dortmund.
Flien Hermans.
En ik ben Jo van Buurik. En straks praten we met een van de mensen achter de game All Rise. Die ken je wellicht nog niet, maar er werken een boel mensen aan die al behoorlijk wat naam hebben opgebouwd met grote bekende titels. En bovenal moet die game ons gaan helpen om de planeet schoner en beter te maken. Maar voor we die belangrijke nobele taak op ons gaan nemen.
Wat speelt er?
Drie. Ja, wat speelt er bij jou?
Ik heb gespeeld Tomb Raider. De
1
oude.
Tot en met 3.
De allereerste?
Ja. Remastered.
Ja, remastered.
Starring Lara Croft voor de CEO.
Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik ben gelijk ingestapt bij Tomb Raider 3.
Oh, jij dacht 1 en 2, dat was niet zo leuk.
Ja, die ben ik later gaan spelen, die ben ik gaan bekijken. Maar Tomb Raider 3 staat mij het meeste bij.
Ja.
En je kunt het naar het huis van Lara. En ik begon natuurlijk weer met, er loopt zo'n bediende rond in het huis. Die heb ik de butler heb ik in de vriezer opgesloten. Want dat is wat je deed natuurlijk in het huis.
Jij haalt Tomb Raider en je wil eigenlijk Hitman spelen.
Nee, maar dat was gewoon eventjes het begin van. Werkt het nog steeds hetzelfde? Ja, ja, het werkt nog steeds hetzelfde. Alleen het ziet er veel, veel beter uit. Het ziet er echt heel mooi uit.
Ja, maar het is ook zoals bij meerdere remaster games de afgelopen jaren. Je kan op elk moment wisselen tussen de nieuwe opgepoetste stijl en de oude stijl, maar dan wel een hogere resolutie.
Als je op options drukt, ga je naar de oude stijl.
Ja.
Dan denk je van, waar zit ik naar te kijken? En dan druk je weer op options. En dan zit je in de remaster stijl. En dat
maar,
is echt.
Als het gaat om de game zelf, is het goed oud geworden? Want dit zijn games van bijna 30 jaar geleden.
Ik moest wel even friemelen aan de controller.
Dat dacht ik al.
Want dat spel is natuurlijk nooit gemaakt voor de controller. Het is al voor keyboard muis gemaakt.
Nou ja, en de 4-puntstuk toets van de PlayStation controller. PlayStation 1.
Ja. Ja, maar normaal gesproken.
Maar inderdaad, digitale besturing.
Normaal gesproken loop je met je linker stick, zeg maar. Loop je naar voren en dan kun je rechts kijken dan. Dat was niet zo, dus ik moest het even gaan uitzoeken van hoe zit het nou? Dus, maar ben ik wel uitgekomen natuurlijk. Ja. En het is nog steeds zo glitchy als ik weet niet wat.
Dat hebben ze niet even uitgeremasterd.
Ja, als je bij een muur staat.
Dat willen de fans juist behouden.
Oh.
Als je tegen een muur aan staat, dan zie je dus niet waar je staat. Dus je kijkt gewoon in een muur. Dus dat zit er nog steeds in.
Leuk.
Ja, en je wordt ook nu al. Wat ze nu ook hebben toegevoegd. Je wordt van tevoren even gewaarschuwd van let op. Seksistisch.
Ja.
Seksistische beelden. Want Lara Croft is niks veranderd in 1, 2 en 3.
Nog steeds een
grote voorgevel heeft ze nog steeds, ja.
Ja.
Ja. Dus, maar dan word je nu voor gewaarschuwd.
Ja.
Nee, maar dat snap ik wel. Je wilt het spel zo laten zoals het is.
Ja, blijkbaar.
En ik blijf erbij, want dat zijn de echt voor mij dan, ik heb ze allemaal aangespeeld, dat zijn de echte Tomb Raiders. Je moet echt goed nadenken wat je aan het doen bent.
De puzzels bedoel je?
De puzzeltjes. Je moet dus echt schakelaartjes over gaan halen. Aan de andere kant van het level, weer helemaal terug. En de nieuwe Tomb Raiders is gewoon, je wordt in een cutscene geduwd.
Veel meer een action adventure.
Ja, je moet gewoon een kruisje drukken. Ja. Want druk nu op kruisje. Ja. Weet je wel? Maar daar moet je in die oude Tomb Raiders. Ik was weer in dat huis van Lara en daar zitten ook allemaal dingen verborgen.
En moet je ook echt zoeken. Niet zo dat het glinstert en dat je al weet dat er iets te vinden is.
Nee, klopt. Je moet dan naar de boekenkast en dan moet je van de derde rij moet je ongeveer het midden gaan staan. En dan kun je dus op de actieknop drukken en dan gaat er een deur open. En zo vind je allerlei geheimen ook in dat spel.
Mooi.
Er is geen gebruiksaanwijzing, er glimt niks. Je kunt niet de weg krijgen. Er is geen kompas, helemaal niks.
Ja.
Dus je zoekt je helemaal gek.
Nou, ouderwets moeilijk of uitdagend of frustrerend, hoe je het wil. Feline, wat heb jij gespeeld de laatste tijd?
Catherine,
zo, dat is bijna iets voor de retro-rubriek.
Ja, bijna wel, hè?
Maar wel een hele bijzondere game.
Heel apart.
En waarom heb je die nu opeens zo ontdekt?
Nou, heel toevallig, wij zaten YouTube-films te kijken, game-reviews, en toen kwam dit langs.
Ja.
En mijn vriend en ik keken ernaar en die dachten, wat is dit voor een game?
Filmpjes van een man in een driehoeksverhouding die droomt over schapen met video van op blokken moet klimmen.
Die met een kussen onder zijn hand in zijn onderbroek tegen een torenblok klimt.
Hij denkt, ik ga iets leuks doen in mijn vrije tijd.
Echt, wij dachten, wat is dit? Wat is dit voor een game? Want aan de ene kant is het dus een puzzelspel waarbij je blokjes uit de muur moet trekken en dan moet je omhoog klimmen. Terwijl je
puzzelplatformer eigenlijk.
Achterna gezeten wordt door een zombie baby, een zombie bruid, een kettingzaag.
Ja.
Dus dat zijn de puzzel levels. Maar er zit er ook een heel bijna een soort interactieve fictieverhaal omheen.
Ja, speelbare soap.
Want iedere nacht ga jij dus slapen en dan kom je in die puzzelnachtmerrie. Maar overdag gebeuren allemaal dingen met jou. Iedere dag word je weer 's morgens word je wakker in je bed. En dan zijn er in de nacht allemaal dingen gebeurd.
Ja.
En je zit dan iedere dag in het café en dan kan je een beetje met mensen praten. En dus je moet er ook ondertussen achter komen. Wat is hier eigenlijk gaande? Wie heeft dit op zijn geweten? Nou ja, langzaam door puzzelen en door in dat verhaal rond te kijken kom je daar dan achter. Maar het is echt heel erg maf. Maar heel grappig.
Het is een hele coole moderne klassieker. Hij is ook een aantal jaar geleden nog als remaster opnieuw uitgebracht. Dus misschien heb ik hem wel eens in een online game besproken. Dat weet ik even niet meer. Maar ja, dit is eigenlijk iets wat je moet spelen als het gaat om storytelling gecombineerd met puzzelplatformen en gewoon de hele stijl.
En echt dubbel verslavend, want je bent ook heel benieuwd hoe het verhaal afloopt. Hoe zit het nou? Dat is spannend.
Ja.
En maar het puzzelen zelf is ook absurd moeilijk. Echt van sommige levels wel een beetje à la Cuphead. Dat je echt denkt, Jezus Christus, hoe moet ik dit nou weer doen? Ik af en toe op YouTube heb opgezocht hoe dat ik een bepaalde puzzel moest oplossen. Maar dat is natuurlijk ook heel verslavend.
Zeker.
Denk, ik wil niet lukken, maar ik wil het wel afkrijgen. Dus ja, ik vond het heel maf, maar ook echt greep me ontzettend.
Leuk. Nou, blijf een aanrader, Catherine. Ik heb ontdekt, Dre gaat lachen en Vlien ook, dat ik auto's misschien minder leuk vind dan paarden in een bepaalde context.
Ja, dat Redemption?
Ja.
We moeten we gokken nu?
Nee, het is zo. Er is een Dakar Rally game, daar heb ik wel eens over gehad. Die wordt eigenlijk niet meer ondersteund, maar er kwam opeens nog DLC voor uit. Ik ben ooit 2 keer met de Dakar Rally in het echt mee geweest. Was een heel bijzonder avontuur. En nu kun je ook in de VS over door de Grand Canyon heen en over stofwegjes. Nou, dat klonk heel leuk. Het probleem is, die game is gewoon niet zo heel erg goed. Dus ik vind het wel leuk, alleen dan, ja, ik haakte toch een beetje af met gewoon het rijgedrag van die auto's. Terwijl het een hele mooie landschap zijn, weet je wel. De Grand Canyon. Nou, ik ben er wel eens geweest. Jullie misschien ook wel eens. Het is heel indrukwekkend.
Ja.
Gaat heen, Dre.
Ja, aanzien. Ben ik wel een keer heen. Maar ik heb nog geen paard gehoord. Ga door.
Nee, nou ja, dat is het punt. Ik was een beetje afgeknapt op die game, ondanks dat ik het graag wilde. En toen dacht ik, welke game is nog meer, zeg maar, Amerikaanse woestenij? Oh ja, Red Dead Redemption 2 lag nog in de kast.
Twee.
En we hadden laatst over 1 gehad.
Ja.
En 2 heb ik ooit tot de helft uitgespeeld. Ik dacht, ik moet daarmee verder. En ik zit er helemaal in.
Ja, echt?
Het is, die game is, nou ja, zo oud
maar
is hij ook
nog
niet. Maar
was iets wat je had doen afhaken waar je dan nu overheen bent?
Ja, te veel dingen. Te veel dingen. En, dat merk ik nu ook weer, dan zit je in een stadje en denk je, oh, ik ga die bounty hunten, weet je wel. Ik ga die schurken pakken. Helemaal naar de andere kant van de wereldkaart. Gevecht. Vet. Nou, ik heb hem vragen op mijn vastgebonden op een paard. Helemaal terug over de kaart. Ja. Weer terug naar het stadje waar het begon. En dat is wel vermoeiend.
Ja.
Dus maar ja, fast travel, dat bestond natuurlijk nog niet in de 19e eeuw. Zeg maar. Ja, het is er wel. Maar niet,
is er wel,
niet,
maar dan moet je best
met
veel moeite voor
je
doen.
Paard, zeg maar. Dus dat is het enige wat me een beetje
opbrengt. Ja, want hoe lang ben je dan onderweg ongeveer?
Nou, dat kun je toch wel 1 minuut of 5, zeg maar. Gewoon
dat
alleen
vind,
al.
Dat vind ik aardig lang.
Ja, dat vind ik best lang.
Ik vond het een GTA al een heel eind. Dat je
nou,
dan
en het punt is dan ook nog. Maar dan kun je nog met een auto of whatever. Dan heb je weer moderne mogelijkheden. Maar nu is het weer dan onderweg. Kom je nog weer andere gangmembers tegen die jou beginnen aan te vallen. En dan is er weer een zeldzaam dier. Die moet ik nog hebben. Dus dan stap je weer van je paard af. Wordt je paard overhoop gereden door een trein. Dat soort dingen.
Maar dat is wel. Ja, waarom parkeer je hem dan ook op de rails?
Per ongeluk. Hij liep zelf door.
Hij liep zelf. Flikt hem even vast.
En ik moet toegeven, in de aanloop naar GTA 6, dat duurt nog sowieso 1 jaar waarschijnlijk, heb ik toch wel weer zin in zo'n game. Maar ik heb GTA 5 al veel te veel gespeeld, dus ik dacht, terug naar Red Dead.
Ik ben ook halverwege afgegaan, een beetje om andere redenen. En dus denk ik,
wat was je reden?
Nou, ik vond dus vooral dat je heel veel klusjes moet. Dit rijden vind ik niet erg, dat vind ik leuk.
Ja.
Ook in Zelda ga ik ook altijd gewoon een heel eind op mijn paard of wandelen.
Je moet omarmen het rijden.
Maar ik vond vooral, dan was ik ergens in een dorpje en dan ging iedereen heel gemeen tegen me doen, omdat ik mijn baard te lang had laten staan. En dan leek je te veel op een echte gangster, dus dan moest je weer ergens naar een kapper om je te laten scheren. Ik denk, dat is net het echte leven. Dan moet ik ook iedere dag nog veel scheren. Daar heb ik dus geen zin in de spelling.
Nee, ik snap heel goed dat je die game dan niet meer leuk vindt. Ja. Dus, maar je hebt hem wel uitgespeeld.
Nee, ik heb ook halverwege gedacht.
Pak hem weer op. Dan gaan we hem samen uitspelen. Ja, dat vind ik een goed idee.
De main game.
Over goede ideeën gesproken. Het redden van de planeet is ook een goed idee. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken om bijvoorbeeld van fossiele brandstoffen af te komen en te zorgen dat ons planeet en het nageslacht een fijne toekomst geven. Logisch dat mensen daar wel eens actie voor voeren, hè, Feline?
Op de A12, bijvoorbeeld.
Ja, en dat geeft weer een hele andere definitie aan de afkorting XR, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dan Extended Reality. Maar goed, nu zijn er games met zo'n boodschap. Zowel direct als actueel als de game Arise. En over dat spel gaan we nu praten met een van de mensen erachter. Joost Vervoort, universitair hoofddocent Transformative Imagination aan de Universiteit Utrecht. Welkom, Joost.
Dankjewel.
Goed dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, even beginnen met jouw rol, hoor. Wat is Transformative Imagination?
Nou, ik heb heel lang gewerkt aan in een duurzaamheidscontext aan toekomstdenken met beleidsmakers. Dus aan toekomstscenario's, wat kan allemaal gebeuren, klimaatscenario's enzovoort. Maar gaandeweg besefte ik me steeds meer dat werk met beleidsmakers in dat toekomstdenken maar een heel klein onderdeel is van een veel groter maatschappelijk verhaal over hoe kunnen we ons eigenlijk voorstellen wat de toekomst zou kunnen brengen. Weet je, alle media, alle games die we spelen, dat soort dingen dragen allemaal bij aan onze verbeeldingsmogelijkheden over wat de toekomst zou kunnen zijn.
Zeg maar, hoe wij denken dat de wereld er over x aantal jaar uitziet.
Ja, we moeten dat ergens vandaan halen. We kunnen dat niet allemaal in ons uppie thuis zelf verzinnen. Dus er is een soort, er zijn grote maatschappelijke verhalen over wat er met de toekomst gebeurt. En die voeden we zelf, maar daar worden we ook door geïnspireerd. En daar gaat eigenlijk mijn werk meer over. Over hoe verandert dat? Wat is de invloed van media daarin? Wat is ook bijvoorbeeld de invloed van activistisch werk? Ik heb zelf ook op de A12 gezeten, dus dat is ook inspirerend.
En jullie kennen elkaar nog niet.
Nee, zitten best veel mensen daar.
Ze hebben veel mensen gezeten.
Ja.
Maar al die dingen van actie op de A12 tot aan games, maatschappelijke verhalen over waar we heen gaan met z'n allen beïnvloeden.
Ja. En hoe groot is de rol van games dan? Jij bent zelf gamer, weet ik al, maar schets het plaatje even.
Nou ja, games, het is het grootste medium dat we kennen.
Ja. En qua spelers, qua omzet.
Ja, qua spelers, qua allerlei dus aspecten.
En dat zeg je vooral om aan te geven hoe groot de potentie van games is om
Vooral de potentie om invloed uit te oefenen, denk ik. Want ik denk dat games nu al heel erg veel bijdragen over hoe we over de toekomst nadenken, net zoals alle media. Mm-hmm. Ze zijn ook een weerspiegeling van onze collectieve gedachten over de wereld. Dus ze hebben nu al een hele transformatieve invloed, zou je kunnen zeggen. Alleen de vraag is, welke kant gaat het op?
Kun je een voorbeeld geven daarvan?
Ja, als jullie het hebben over Red Dead Redemption 2 of zo, dan heb je het over een gigantisch dure game die enorm impactvol is, waar bepaalde verhalen over wat de wereld is en hoe je in de wereld moet gedragen en hoe lang je baard moet zijn en dat soort dingen worden uitgedragen, weet je wel? En ook het verhaal over, ik bedoel, dat is een game die gaat over het verleden, maar het verleden en de toekomst is allemaal collectieve verbeelding. Dus we zouden ook een hele andere game kunnen maken over het Westen, het Wilde Westen, et cetera.
Zoals GTA 6 straks.
Nou, bijvoorbeeld, maar je kan je ook een hele andere soort game voorstellen over die setting waarin het spel zich afspeelt, waarbij je niet een outlaw-achtig figuur bent en dit en dat.
Ja.
En dat vormt, dit zijn dus de grote verhalen, de mythen. Ik bedoel, Red Dead Redemption 2 is in feite een heel erg mythische game over het Amerikaanse zijn, weet je wel? En dat heeft dus ook
een dream.
Ja, en dat heeft ook een enorme invloed op hoe mensen over de toekomst nadenken.
Maar dat is niet een heel ander verhaal dan het verhaal wat ook door heel veel westerns al verteld is.
Nee, maar dat is
wel.
Nee, zeker niet. En ik denk dus dat dat ook een groot deel van het probleem is met games, zeker met mainstream games, is dat we zien maar weinig echt originele verhalen over wat de wereld zou kunnen zijn. En zeker bij AAA games. Weet je wel, als je gaat kijken naar indie games, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met waarom maak je, als je een indie game maakt, dan wil je ook opvallen.
Ja.
Dus er is geld te verdienen met anders zijn dan andere games. Moet je soms ook wel mee uitkijken. Als je qua genre helemaal tussen alles doorvalt, dan snapt niemand het meer.
Mm-hmm.
Maar er is een mogelijkheid om daar echt iets nieuws neer te zetten. En het grote voorbeeld wat ik dus altijd aandraag, nou, ik heb wel meer voorbeelden, maar Disco Elysium is wat mij betreft echt een fantastisch voorbeeld.
Ja.
Van een game die heel succesvol is geworden met een totaal eigen setting, waarin politiek heel expliciet wordt besproken, waar heel veel gaat over ideologie, heel veel gaat over allerlei intermenselijke complexiteit. Ja, dat vind ik nou echt een voorbeeld van een game die echt op een nieuwe manier het denken opent, zeg maar.
Ik wil het zo meteen nog even hebben over bestaande games die dit doen, want ik weet een hele belangrijke die rond deze tijd uitkomt. Maar eerst even over jouw game, of de game die jij met heel veel mensen maakt, Arise.
Ja.
Wat doe je in die game om de wereld te redden? Proberen te redden.
Ja, Arise is een game die eigenlijk een combinatie is van de Ace Attorney-series.
Ja.
Dus
Phoenix Wright Ace Attorney,
waar je advocaat speelt. Mensen, het gaat over rechtszaken en zo. Met een beetje het wereldbouwen en het narratieve element van een Disco Elysium. Mm-hmm. En het is een game die gebaseerd is op een deckbuilding mechanic.
Yeah.
Op een moment. En dat is een soort recentere ontwikkeling. Dat is nu een beetje het design paradigma. Het is deckbuilding.
Yeah.
Dus, wat is dat?
Dus je kaarten verzamelt of toegewezen krijgt om die vervolgens op de juiste momenten te spelen.
Ja, eigenlijk vertaal je alles wat je in de game doet in de vorm van digitale kaarten. Dus je maakt allerlei moves. En in ons spel is het zo dat je kaarten verzameld om gesprekken met mensen aan te gaan, om informatie los te peuteren voor je zaak. Ja, dus dat je eigenlijk je battelt eigenlijk met andere mensen door middel van een deck wat je steeds opbouwt.
Ja.
En dat bouwt uiteindelijk op naar een rechtszaak waarin je al die kaarten aandraagt als argumenten en als elementen van je zaak.
Nu heb je heel mooi de mechanieken van het spel beschreven. Maar waar gaat All Rise over?
Ja, All Rise is een spel waarbij je grote bedrijven, oliemaatschappijen en zo, voor de rechter sleept.
Mm-hmm.
Als je bent een klimaatadvocaat, zeg maar.
Activist.
Activistische advocaat. Zoals er dus ook veel van bestaan.
Je bent Joost of je bent Feline, maar dan met juridische achtergrond.
Ja, 100%.
Mooi.
En eigenlijk is dit geïnspireerd door echte zaken.
Yeah.
Ik was bij een bijeenkomst van Fossielvrij, de activistische organisatie, die een paar jaar geleden het pensioenfonds ABP voor de rechter wilde slepen om hen te aan te sporen, laat het zo zeggen, om hun investeringen uit fossiel te trekken.
Om geen 15 miljard in fossiele brandstof.
15 miljard hadden ze in fossiel staan. Fossielvrij was al jarenlang campagne aan het voeren om dat te veranderen. Toen op een gegeven moment zeiden ze, we gaan een rechtszaak beginnen.
Mm-hmm.
Toen ik dat hoorde, dacht ik, ik ga meedoen, want dit vind ik geweldig. Het is ook mijn eigen pensioenfonds.
Mm-hmm.
En toen was ik daar. Toen hoorde ik alle voorbereidingen en zo. Toen dacht ik, hoe kunnen games nou een rol spelen in dit verhaal? En toen dacht ik, Ace Attorney. We gaan een game maken waarbij je dat soort rechtszaken uitspeelt. En we gaan die game ook gebruiken om echt geld op te halen voor echte rechtszaken. Dus mensen kopen die game. En dan dragen ze dus bij aan echte rechtszaken.
Ja.
Nou, en toen ik dat vertelde, zat er een jongen van 16 in de zaal. Die sprong op en die riep, Ace Attorney, helemaal geweldig. En ik gilde het echt uit.
Dat is een validatie van je pitch.
Ja, ik heb hem een jaar later nog bij de A12 gezien. Toen zei ik nog van, we zijn hem aan het bouwen hoor, de game. Dus dat was echt heel leuk. Ja.
Mooi. Feline,
en heeft misschien ook nog wel het effect dat mensen dan argumenten leren. Die ze
precies
dan buiten de game ook kunnen gebruiken, kan ik me zo voorstellen.
Precies, dus daarom is die card building mechanic zo interessant. Omdat je dus kaarten verzamelt. Eigenlijk is het idee dat je dus een soort game loop hebt waarbij de wereld ingaat. Je hebt ook een team van mensen, die stuur je ook de wereld in. En die gaan gesprekken aan, die gaan bewijzen zoeken en zo. Maar je gaat ook argumenten verzamelen over waarom het zou moeten veranderen. Want kijk, zo'n klimaatrechtszaak, het is geen detective werk in de zin van dat je moet zeggen, wie heeft het precies gedaan? Je moet strategisch nadenken over waar ligt de verantwoordelijkheid? En je moet een verhaal opbouwen.
Ja, dus mensen zeggen dan, oh, dat kan niet, want de economie.
Ja.
Einde.
Ja.
Daar zijn natuurlijk heel veel meer achter wat je kan uitrafelen.
Of het verhaal, we moeten geen elektrische auto's, want denken al die kobalt en nikkel en bla bla bla.
Precies, dus het gaat niet alleen maar om bewijs van wie het heeft gedaan.
Ja.
Onze game die begint in zuidelijk India,
mm-hmm,
maar dan in een soort sideways speculation, dus zeg maar, het is niet in de toekomst, maar het is een andere versie van de realiteit.
Mm-hmm. Ja.
Waarin een rivier vermoord is. Deze rivier, jij bent de klimaatrechtsspecialist, de klimaatadvocaat, die ervoor heeft gezorgd dat deze rivier persoonsrechten heeft gekregen.
Mooi.
Dat heb jij al bereikt voordat je begint. Alleen wordt er geen zier mee gedaan, zoals het ook vaak in het echt gaat. Dus dan heb je, dat is een symbolische overwinning, maar wat dan? En die rivier aan het begin van de game is helemaal kapot, zeg maar. Het staat in de brand, is op heel veel manieren is die vervuild. En we wilden beginnen met een eerste case die wat lokaler is en wat meer gefocust is op een concrete zaak.
Ja.
Vervolgens gaan we dan naar de mondiale klimaatrechtszaken. De tweede hoofdstuk gaat zich ook in Nederland afspelen.
Ah, kijk. En dat heeft dat toevallig met de pensioenfonds te maken en investeringen en dat soort dingen?
Nou, het pensioenfonds is een interessant verhaal. Want die zijn eigenlijk, voordat de rechtszaak goed en wel op tafel was, zijn ze overstag gegaan.
Ja, ja, ja.
En die zijn nu, ABP is nu eigenlijk een ally geworden.
Ja. Ja.
Die staan nu mee op voor vergroening en zo.
Ja.
En dat is heel mooi.
Ja.
De zaken zoals Shell en tegen de overheid, die zijn daarvoor ook heel erg inspiratie natuurlijk. Ja.
Mooi. Ik las in je blogpost hierover dat je de game ook nog een emotional strategy game noemde.
Ja.
Dat
ja.
wil je ook nog even amper zo'n nieuw genre uitvinden.
Ja, dat klopt. We willen in de game echt laten zien, en dat gaat ook met die kaarten, dat het dus echt niet alleen maar gaat over bewijs en feiten en argumenten, maar dat het echt gaat om, je kan in de game mensen raken in hun gut. En in een buikgevoel voor
critical hit.
Rechtvaardigheid, zeg maar.
Ja.
In een hart.
Objection.
In een hart. En dan gaat het over, emoties en verbinding en empathie.
Ja.
Wat betreft logica. Maar ook, we hebben ook nog weird kaarten. Dat zijn kaarten die gewoon hele vreemde, absurde dingen doen. Die gewoon proberen om de raarheid en de ironie van al deze situaties boven tafel te halen. En dus de verschillende. Dus het is een emotional strategy game. Omdat je dus met emoties speelt. Maar ook omdat je bijvoorbeeld je team moet managen. En die mensen die moeten het ook allemaal maar kunnen volhouden. Dus je zou bijvoorbeeld je case kunnen winnen met een team dat helemaal in een burn-out ligt.
Au, dit moet jou als muziek in de oren klinken.
Ja, het is super interessant. Kunnen we dit al spelen?
We hebben een tweede prototype bijna af. En we zijn nu in een fase dat we daarmee gaan testen en zo.
Mm-hmm.
En dan we zijn weer op zoek naar nieuwe funding.
Ha.
We hebben onze eerste funding gehad van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Yeah.
En we gaan nu praten met funders voor een tweede fundingstap, zeg maar.
Maar hoe ziet de schaal van ontwikkeling eruit? Want je hebt een heel team van mensen verzameld. Mensen die gewerkt hebben aan Horizon Forbidden West, aan League of Legends, een Paradise Killer, een indie game waar ik een fan van ben.
Ja.
Maar zijn dat allemaal mensen die het in een vrije tijd doen? Of hebben jullie een klein team dat er fulltime mee bezig is?
Nee, we hebben eigenlijk een klein team die zijn allemaal deeltijd mee bezig, mm-hmm. maar wel echt significante tijd.
Naast hun vaste baan, zeg maar.
Wat is een klein team?
Ja.
Nou, we zijn met z'n in totaal met z'n tienen.
Okay. Dat is een klein team, ja.
Het is een indie game maker.
Ja, het is een indie game. En dat betekent dat mensen 50% van hun tijd eraan werken ongeveer. En het zijn grotendeels freelancers.
Oh, ja.
We hebben vaak te maken met mensen die wat meer senior zijn, wat meer ervaring hebben. Dus die werken vaak niet meer voor één bedrijf.
Die ook danig bevlogen en hard voor de zaak hebben, zou ik maar zeggen.
Ja, precies. En onze producer Niels Monshauer, die leidt eigenlijk het project. Die zijn manier van werken met mensen is van, we werken allemaal met gewoon hele ervaren freelancers die echt senior zijn in de gamesindustrie.
En er zijn ook allemaal mensen die er echt iets mee hebben met die game dan?
Ja, 100%.
Ja.
Nee, 100%. Iedereen in het team doet dit echt uit bevlogenheid met het onderwerp. We hebben bijvoorbeeld Meghna Giant, onze narrative designer die aan een groot aantal games heeft gewerkt.
Ja, Sable volgens mij.
Sable, Any Days, Thirsty Suitors, wat net uit is gekomen.
Ja.
Ook Horizon Zero Dawn.
Dat is ook iets voor jou trouwens. Als je Catherine leuk vindt, moet je Thirsty Suitors spelen.
Echt, ja, echt. Zeker, 100%.
Ja.
En bijvoorbeeld Hugo Biele, onze programmeur. Die heeft net de game Ultros uit. Een Gardenvania.
Metroidvania met kaarten.
Met gardening erbij.
Ja.
Hugo is jarenlang leider geweest van de Special Interest Group over klimaat bij de International Game Developers Association.
Ja.
Dus het zijn allemaal mensen die enorm betrokken zijn bij dit onderwerp.
Ja. Ja. Maar Joost, we hadden het net over de enorme potentie van de honderden miljoenen gamers over de hele wereld. Hè?
Ja.
Op welke systemen ga je dat uitbrengen?
Want alle systemen.
Nou, dan heb je een hoop funding nodig, denk ik.
Dat klopt. Dat klopt. Maar we denken, de interesse in deze game is al enorm. Terwijl we dus echt nog in een ontwikkelfase zijn. Dus we hebben er gewoon heel veel vertrouwen in. We hebben zo'n goed team. Mensen die zo goed weten hoe je echt geweldige games bouwt.
Ja.
Ja, dat gaat gewoon helemaal goed.
En kunnen we nu al kopen? Dus kunnen we alvast vooruit betalen? Een soort Kickstarter model inderdaad.
Nou, we hebben daar wel over nagedacht. Maar we wilden eigenlijk eerst gewoon blokfunding krijgen. Om eerst te bewijzen dat we het kunnen. En dan eventueel in volgende fase via Kickstarter. Want mijn originele idee was om een Kickstarter op te zetten voor deze game. Zodat je eigenlijk, als je dan de game kickstart, gaat een deel van het geld al meteen naar klimaatrechtszaken. Zodat het eigenlijk, voordat de game bestaat, je echte rechtszaken kickstart. Maar uiteindelijk is het toch beter om gewoon echt de game eventjes helemaal stabiel te kunnen bouwen.
Ja.
En dan vervolgens volgende stappen op die manier in te zetten.
Ja.
Dat is ons idee.
Toch kan ik me voorstellen, Joost, er zijn zoveel bedrijven die in hun ESG-doelstellingen, environmental, duurzaamheid hebben. Dan moet het. Oh. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat het niet altijd wat voorstelt. Maar juist omdat ze zeggen van wel, en ze altijd wel potjes voor her en der hebben. Hoe moeilijk is het om dit verhaal daar over de bühne te krijgen?
Nou, het is ook een ethische kwestie van wie willen we geld, zeg maar.
Ja, ja.
Dus
als Shell zou zeggen, wij vinden dit een idee, dan zeg je no-go.
Daar moeten we dus. We hebben dus wel wat gesprekken en zo, maar daar willen we dus wel voor uitkijken. Het moet wel van de juiste.
Mag geen greenwashing zijn.
Nee, dat is niet de bedoeling.
Ja, dat is best lastig.
Dat is lastig. Maar goed, dat is de game die we maken, weet je wel.
Ja. Ja. Wat gebeurt eigenlijk als je verliest? Gaat dan de planeet gewoon kapot?
Nou.
Ik lach erbij, maar het is niet
een goede vraag.
Wat we aan het maken zijn, is eigenlijk vrij korte hoofdstukken.
Yeah.
Van ongeveer 2 uur.
Okay.
En dan misschien 4 hoofdstukken. En we zijn nu heel erg met het eerste hoofdstuk bezig.
Oh, fijn. Gewoon een game waar je geen 100 uur in hoeft te steken.
Maar die je wel vaak opnieuw kan spelen.
Dat is
dus, we willen eigenlijk een ieder hoofdstuk. Wil het eigenlijk dat het mogelijk is dat je op heel veel manieren kan winnen. Maar dat er ook dingen fout kunnen gaan. Dat je heel erg kan kiezen van wie wil ik eigenlijk hoofdverantwoordelijk stellen voor wat hier gebeurt. Is het de regering? Is het deze deze persoon, et cetera. En dat er dus allerlei paden te bewandelen zijn. Je kan eventueel ook wel een beetje dark side gaan en iets te vriendelijk worden met de industrie en zo.
Dat je daardoor de lobbyistenkant op gaat.
Ja, precies.
Dus dat kan soms helaas natuurlijk wel heel effectief zijn.
Precies. Dus daar willen we heel erg mee spelen. En ook met welke kaarten je waar kan vinden. Want je vindt dus kaarten door verschillende dingen te doen. Zo ga je er doorheen. Dus verliezen of winnen. We hebben heel erg een veel forward-achtige mentaliteit. Dus dat wat ook bij Disco Elysium bijvoorbeeld zo is. Als je fouten maakt, dat het dan ook interessante verhalen mogelijkheden opent.
Dat je dan ook dingen te weten komt, waardoor je toch verder kan in het verhaal.
Ja, en de toon van de game is... ik heb het beschreven als een inappropriately joyous game over climate change. Dus het gaat eigenlijk over... De hoofdpersoon is ook iemand die... Dat is een beetje een gamer als het ware. Zij, Koyili heet ze. Zij kijkt gewoon een beetje naar de wereld van wat kan ik allemaal doen. Ja. Weet je wel, ze bestuurt zichzelf een beetje als een gestolen auto, zeg maar. Dus,
oh ja.
Dus, en mensen om haar heen die zullen dan soms ook wel tegen haar zeggen van ja, je bent veel te enthousiast en je wilt een beetje speels met dit onderwerp bezig. We zijn hier echt heel erg verdrietig en kwaad over. Maar zij wordt gewoon gedropt als een soort bom die gewoon overal kijkt van wat kan hier, wat kunnen we hier doen? En waar
zie
ik allerlei mogelijkheden?
Dat is wel heel mooi, want het is natuurlijk heel moeilijk om een optimistisch klimaatverhaal te vertellen.
Ja.
En want je wil vertellen, het gaat helemaal fout. We moeten nu met al deze dingen die jullie super leuk vinden, zoals vlees eten en op skivakantie gaan, moet je nu mee ophouden, want anders gaat het mis.
Ja.
Dus daar ook die vrolijkheid inbrengen, dat is wel een moeilijke balans, maar dat is heel knap als dat lukt.
Ja, en zij heeft dus echt een beetje een soort gamer mentaliteit. Weet je wel, ze staat
uitspelen.
Ja, ze staat gewoon in de wereld. Ze denkt, wat kan ik allemaal doen als ik achter die muur langs kijk? Of als ik gewoon iets heel raar zeg tegen die persoon. Dus dat is minder optimisme. En het is meer gewoon schoppen. Snap je? En dat is een leuke energie. En
maar wel daar... vrolijk.
Maar wel
zo
vrolijk.
Klinkt het wel.
Ja, het is
niet zo van, pop, 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 we gaan er allemaal aan. Tenzij, hier zijn je 10 objectives die je nu moet halen.
Het is echt vrolijk. Ja. En we willen echt spelen met dat het zo vrolijk is. Of in ieder geval dat zij zo vrolijk is dat het echt ongemakkelijk wordt. Oh. En dat andere mensen ook echt zoiets hebben van, doe eens nou is niet zo vrolijk. Dat willen we schuurt, zeg maar. En echt dat contrast ook.
Is dit een totaal nieuw genre game?
Nou, emotional strategy game heb ik nog niet vaak gehoord.
Nee. Het is deels een nieuw genre. Ik zou zeggen dat het gewoon een genre mix is eigenlijk. Dus het combineert.
Maar vind je dat niet eng? Want het is totaal iets nieuws. Je gaat iets heel compleet nieuws lanceren. Ja. Daar hangen toch wel wat risico's aan natuurlijk.
Zeker, maar er zijn genoeg elementen die voor mensen echt aanspreken. Het narratieve, de narratieve diepgang van een Disco Elysium. De waanzin van dat Ace Attorney-achtige rechtszaken gedoe. Deckbuilding snappen mensen ook. Er zijn heel veel populaire deckbuilding games waar mensen echt van houden. Dus er zit genoeg in om mensen in te haken. Dus we hopen dan dat genoeg is.
Ja, dat hoop ik ook voor.
En ergens is het natuurlijk ook een soort interactieve fictie.
Ja, het is zeker. En dat is dus heel interessant. Ik zag laatst een nieuwe beeld van de game. Een nieuwe versie waarbij het echt werkte. Dat je dus een gesprek met iemand voert. En dan ondertussen ben je kaarten tegen elkaar aan het spelen. Maar hoe het narratief met dat kaartenspelen in verwoven zit, werkte gewoon echt prachtig. En ik dacht echt, we zijn er gewoon. Dit is het gewoon. Dit is zo vet.
Je maakt me wel heel erg lekker, Joost. Ik wil heel graag spelen.
Ik ben heel nieuwsgierig.
En om nog te vertellen, we trekken heel veel inspiratie uit de realiteit van echte klimaatactivisten.
Okay.
Dus we praten met mensen over hoe het echt voor hen is om met dit soort dingen bezig te zijn. Ik was laatst bij een panel van een aantal sprekers. Benedict Fick, die een strafpleiter is, die kijkt naar Tata Steel en zo. En Hannah Prins van Extinction Rebellion. Jaap Tielbeke van de Groene Amsterdam, die zaten op het podium. En als ik dan Benedict hoor praten over haar inspiratie en haar emoties en de rare dingen die er gebeuren in die processen. Ik zit druk aantekeningen te maken. Maar we interviewen dus ook veel mensen. We interviewen dus ook Milieudefensie, mensen in Indiaanse activistengroepen en zo. En dat is en dat worden dus kaarten. Dus, dus zo'n comment van Benedict wordt gewoon een kaart, zeg maar, in die game.
Nou, welke kaart moet erbij volgens jou, vrienden? Want jij bent hier ook best wel bij.
Dan moeten we maar eens over doorpraten. Lijkt mij leuk.
Ja, dat lijkt me hartstikke leuk.
Moet je er even over nadenken.
Ja, wat is het belangrijkste wat je kan doen? Dus ik denk daar serieus wel eens over. Van wat is het belangrijkste wat ik kan doen in mijn functie?
Mm-hmm.
Dus ik ben nu vooral iedere keer als ik iets over AI mag zeggen ergens, zorg ik altijd voor dat ik het klimaat noem.
Ja.
En dus dat is waarschijnlijk waar ik zelf het grootste platform heb, is als ik iets over algoritmes mag zeggen.
Ja.
Dus dat is wel iets waar ik voor mijzelf heb nagedacht. Ja, ik kan op de A12 gaan zitten, dat is ook heel belangrijk. Maar ik, met het platform wat ik heb, doe daar niet het meest effectieve werk. Ik doe veel effectiever werk als ik bij een nationaal AI-debat zeg, maar CO2-impact. Dus in die zin ben je daar wel strategisch ook mee bezig.
Ja, ja, en dat is heel interessant. Ik organiseer ook een groep mensen die de game design, Game Dev Rebellion, die game designers probeert te verbinden aan klimaatacties en dat soort dingen. Mm. En ik vind bijvoorbeeld op de A12 zitten, ik zit er ook met een game designer blik. Ik zit te denken van,
wie kan ik recruteren?
Wat doet die agent nu bij deze persoon? Ja. En hoe kunnen we dat opvangen? Ja. En, dus ik zit daar ook gewoon aantekeningen te maken.
Je leert daar ook echt van.
Ja.
Ik zit er gewoon een beetje de Donald Duck te lezen tot we weer bij Adem zijn en weer naar huis mogen.
Kijk naar haar en denk ik, ze zit de Donald Duck te lezen.
Ja, kaart. Ik ben benieuwd welke kaart het wordt inderdaad. Maar dat is wel een weird kaart. Dat kun je wel van impact dat heeft.
Maar klimaatactivisme is ook heel weird. Ja. Dus dat is heel leuk om dat te vangen.
Ja. Ja. Nou, daarover gesproken. In het begin van dit gesprek hadden we het over games die dit al doen. En toevallig komt net rond deze tijd Final Fantasy 7 Rebirth uit.
Ja.
Terwijl Final Fantasy 7 heeft ook heel erg een groep rebellen die ten strijde trekken tegen de grote vervuilende corporates. Ja. Dus zelfs bij AAA blockbusters van alle tijden zit deze boodschap er wel misschien best aardig in, zou ik maar zeggen.
Dat ben ik met je eens. Alleen wat ik me wel afvraag, en zeker in de tijd dat ik denk dat het nu anders is. Ik denk dat als mensen nu Final Fantasy 7 spelen, dat die parallellen misschien wat makkelijker te maken zijn.
Mm.
Maar toen was het denk ik vooral toch een beetje een fantasienarratief. Dus dat het op
een manier is nu extra relevant en actueel, toch?
Dat bedoel ik.
Ja.
Dus heeft nu een andere impact, denk ik, dan toen.
Ja.
Waarbij het toen misschien ook wel wat deed met mensen. En het zou heel interessant zijn om mensen te vragen daarover. Ja. Hè? Maar ik denk dat het toen misschien iets minder, omdat de actualiteit was het wat minder levendig. Dus dat die connectie, het gaat bij de impact van games heel erg over, in hoeverre maak jij die verbindingen?
Ja.
In hoeverre speel je die game en hou je het in je eigen boxje en denk je er verder niet meer
zet
over na?
Zet het je aan het denken of ga je iets doen?
Ik geef les op de HKU onder andere. Dus ik geef op de UU, op de Universiteit Utrecht les. Maar ik geef nu een vak met onze UU-studenten samen met HKU Game Design studenten.
Mm-hmm.
En daar vroeg ik aan de studenten, 200 studenten in de zaal, van welke games beïnvloeden jou nou in het dagelijks leven? En dan hebben ze het dus vaak over games die een soort, je kan een soort de bril van die game opzetten.
Mm-hmm.
En dan kijk je naar de wereld. En dan zie je dingen die je ook zou zien als je naar die game kijkt. Bijvoorbeeld iemand noemde The Witness.
Yeah.
Waarbij je altijd patronen zoekt. Die kijkt dus soms gewoon een beetje naar zijn live omgeving. Alsof daar patronen en puzzels in zitten.
Ja. Toevallig hadden we het hier laatst met Len Maas nog over. Dat het ook ging over emotionele impact die games kunnen maken. Of je blik op de wereld. Zelf ook met sommige games. Maar jij zegt dat ook de grote games zouden dat nog meer en bewuster moeten en kunnen doen.
100%. En ik denk ook dat het gaat over, Dat het niet zo is dat je met een game, tenminste dat is niet mijn stijl die ik zou aanraden, is om met een game te zeggen, dit moet jij nu doen. Ik denk dat het veel interessanter is als games jou naar jezelf laten kijken. Weet je, ik heb het wel eens over games die werken als psychedelica.
Mm-hmm.
Dus er wordt veel onderzoek gedaan naar de mental health waarde van psychedelica. Dus dat er gebeurt iets met mensen diep de manier waarop ze naar zichzelf kijken, naar de wereld kijken, naar connecties met anderen kijken. Dat vind ik eigenlijk een interessantere. Het is veel opener natuurlijk. Je kan wel minder zeggen van deze game zorgt nu ervoor dat mensen op deze manier gaan stemmen of zoiets.
Ja, ja, ja.
Maar het verandert iets diepgaander. Ik heb een onderzoek gedaan met een student naar Disco Elysium en naar Dark Souls en wat dat bij mensen teweeg brengt. En dat gaat echt over hele fundamentele dingen. Over wat kan ik eigenlijk?
Ja.
Hoeveel mogelijkheid heb ik eigenlijk om dingen in de wereld te veranderen?
Maar ik vind Soulsborne, en daar heb je ook wat over gepubliceerd op jouw blog op Medium, onder meer misschien wel het beste voorbeeld als het gaat om hoe bouw je resilience. Dat is een stukje volharding, weet je wel.
Ja,
iedere keer weer opstaan en het opnieuw proberen.
Ja, ja.
Dat soort dingen.
Maar dat soort dingen zijn ook heel, heel belangrijk. Want we kunnen ons met z'n allen wel heel erg krachteloos voelen en machteloos voelen in deze tijd.
We moeten toch iets doen, hè?
Dus als je gewoon voelt, ik kan niks en mijn leven is kloten en vervelend en weet ik veel wat. En dan komt er ook nog een game die zegt, ja, het klimaat, weet je wel. Dus daarom is het bij ons, bij All Rise ook zo, dat we echt het speelse, we willen mensen echt het gevoel geven van, ga maar een beetje schoppen. Ga maar een beetje kloten. Kijk maar wat er mogelijk is.
Ja.
Weet je wel?
Nou, dat gaan we ervaren. Hopelijk dit jaar al, speelbare demo.
Daar ga ik nog niet te veel over zeggen. krijg ik op mijn kop. Maar we zijn in het komende jaar.
Je moet wel een beetje opschieten, anders hoeft het niet meer.
Nee, dat weet ik. Dat voelen we ook.
Die urgentie is duidelijk.
Die is heel duidelijk.
Dat is dus wat we gaan merken in de game All Rise. Dank hiervoor. Joost Vervoort, universitair hoofddocent Transformative Imagination aan de Universiteit van Utrecht. En een van de bedenkers van All Rise.
Retro-rubriek.
Zoals altijd sluiten we All in the Game af met de retro-rubriek. En dat is dus om over spelletjes van vroeger te praten. Spelletjes die soms hun tijd ver vooruit waren. Want dat geldt voor de game die we vandaag gaan bespreken met collega Jarit Jong.
Hi.
Hi. Van de redacties van de ochtend van Zaken doen. En zelfs op een gegeven moment politiek verslaggever.
Ja, hebben we ook nog gedaan, zeker. Nog. Bij de PVV. Ja.
Maar nu gaan we het hebben over jouw favoriete game van vroeger.
Zeker, ja. Battlefield Heroes.
Ja!
Ja, een van
Want
de.
Want jij zei iets tegen mij op de redactie, Jari.
Ja, ik kwam naar jou toe en ik zei, ja, als je het dan toch over een game wil hebben, misschien dan Battlefield Heroes, want dat was wel echt de voorloper eigenlijk van Team Fortress 2 en vooral natuurlijk Fortnite.
Wou zeggen, Fortnite avant la lettre. En mocht je deze game niet kennen, misschien sommige luisteraars wel, maar zoek hem even op Battlefield Heroes. Als je het ziet, denk je, dit is Fortnite.
Ja.
Het is een third-person shooter in een cartoony omgeving, ja, op een wereld. Je kan levelen, je schiet elkaar kapot, het is heel sociaal. Het
die
is...
emoties, die emoticons, die kleine dansen. Het omhoog schieten, alles.
En het komt uit 2009.
Ja.
Ja. We waren dit gewoon vergeten of zo.
Ja, ik weet het niet. Ik snap ook niet dat het nooit eigenlijk die vlucht heeft gemaakt die het eigenlijk had verdiend. Want ja, wat je nu dus ziet, al die gatenspellen.
Ja.
Fortnite, maar
Fortnite,
ook...
Fortnite, Roblox, Apex Legends. We kunnen alles, het allemaal opnoemen.
Ja, ja, alles kwam in één keer, nam maar, die vlucht en ging mee. Ja.
Jij speelde dit dus.
Ik speelde dit veel ook, ja.
Waarom?
Nou, bij ons, ik kom zelf van Schiermonnikoog, een kleine eiland. En bij ons waren de gratis spellen altijd in trek.
Ja.
Op een gegeven moment had één iemand een USB bijvoorbeeld met de gekrekte versie van Minecraft. En toen had heel Schiermonnikoog de gekrekte versie van Minecraft.
Mooi.
Nou ja, hetzelfde gebeurde natuurlijk met RuneScape. Toen kreeg je Habbo Hotel. En aan één sluitend van die twee spellen kregen we Battlefield Heroes.
Ja, en jullie waren allemaal tieners. Jullie wilden lekker knallen.
Ja, ik ging volgens mij net het eerste jaar van de middelbare school. Ik denk dat ik het ook pas later heb opgepakt. 2009 speelde ik het nog niet.
Hmm.
Maar op een gegeven moment, ja, iedereen begon dat te spelen. En ook de oudere jongens, waar je toch wat naar opkeek, die waren daar super goed in allemaal. En wij dachten, wij moeten dit spelen.
Ja.
Gratis. Ja, en het was super leuk. Want ja, je had helemaal, je had voertuigen erin, je had vliegtuigen, tanks, auto's. En je kon echt met die vliegtuigen kon je ook mensen zo wingflippen, noemde je dat dan. Ja. Kon je ze, als ze dan op een berg stonden, kon je ze zo pjong, zo van afschieten. Ja, het was bij ons gewoon één grote gezelligheid. Zo in zo'n Skype-call.
Het is prachtig. Leuk dat je dit zo beschrijft. Ik voel het helemaal als in. Ik heb het niet heel kort misschien gespeeld en geprobeerd destijds. Het was ook alleen op de PC, niet op spelcomputer. Maar het is een tijd ver vooruit. Notabene een hele blijmoedige afslag die EA al met de Battlefield games. Weet je wel? Hele zware oorlogsshooters dan dit. Nou, ze hebben het een paar jaar volgehouden. Hebben ze in 2015 de boel uitgeschakeld. Ondanks dat juist free-to-play het had moeten worden. Maar dat was het nog net niet.
Het was er net niet.
En een paar jaar later ook aan Fortnite.
Ja, ja, en die pakte wel de wind in de zeilen en toen ging het wel goed. Ja.
Ja.
En het is eigenlijk wel grappig, want het valt natuurlijk in de toch wel hele bekende Battlefield-series ook.
Joh,
hè?
Zeker.
Natuurlijk, de Battlefield spellen, iedereen kent het. Maar
maar het is niet meer zoveel waard tegenwoordig. De meest recente editie was het ook niet helemaal. En het jammer is, de servers zijn dus niet meer. Het is wel doorgezet door een groep fanatiekelingen, mensen zoals jij, onder de naam Rising Hub. Die hadden eigenlijk een soort clone, alleen het is heel moeilijk om die nog werken te krijgen. Maar het kan wel als je heel erg handig bent, volgens mij.
Ik heb het nog even opgezocht. Volgens mij kan je dus vandaag nog dat spelen. Er zijn namelijk video's van een paar weken geleden dat mensen nog spelen.
Ja, het gebeurt nog wel.
Er is een mogelijkheid om nog ergens een...
Dan moet je toch weer, net zoals die USB-stick met de gekrekte versies van andere games in de krochten van het spreekwoordelijke Schiermonnikoog duiken, denk ik.
Ik denk het wel. En dat ik daar wel vinden.
Iemand daar die game heeft.
Ik hoop het. Ik zou hem zo weer spelen.
Ik zou even teruggaan. Dus dankjewel, Jari de Jong. Goed dat je luistert naar All in the Game. Beoordeel ons op je favoriete podcastplatform. Abonneer je daar ook als je dat nog niet doet. En deel deze podcast met je vrienden. Dat waarderen we heel erg. En dan zeg ik, vergeet niet om tijd te maken om te gamen. Wat het ook is, als het maar leuk is. En dan zeg ik tot de volgende game. Tot de volgende All in the Game. Dag.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.